Welkom bij Over Marketing Gesproken, de podcast die je meeneemt op reis in de steeds veranderende wereld van online marketing, met een focus op het Belgische e-commerce landschap. Ingrid Kleen, Country Manager van Lineup Belgium, is jullie host en zal iedere aflevering een expert onderwerpen aan een boeiende reeks vragen.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Over Marketing Gesproken. Vandaag is onze gast Sigert Dieriks van Multiminds. Sigert is een gedreven professional met een indrukwekkende achtergrond in de analyticswereld. Na het afronden van zijn studies in marketing, IT en e-business in Londen, heeft hij zich snel geprofileerd als een expert en een trainer in webtrends. Hij heeft gewerkt met toonaangevende organisaties zoals de NATO, ING en Proximus, waar hij zijn kennis heeft toegepast en verder ontwikkeld. Met meer dan 20 jaar ervaring in de branche heeft Sigert verschillende uitdagende rollen vervuld, als analytics lead bij bedrijven zoals OX2 en D-Days. Na het identificeren van een marktbehoefte richtte Sigert Multiminds op, een onafhankelijk data agency dat zich toelegt op het objectief adviseren van klanten over data-analyse en optimalisatie. Met een focus op het verbeteren van de customer journey werkt Multiminds samen met een breed scala aan strategische partners om de prestaties van klantreizen te verbeteren. Naast zijn professionele betrokkenheid is Sigert ook toegewijd aan zijn gezin en zijn passies buiten het werk. Als vader van 3 actieve zonen ondersteunt hij hun deelname aan sport en muziek, terwijl hij zelf ook regelmatig sport om zijn geest leeg te maken. Als liefhebber van lekker eten vervult hij de rol van huiskok en geniet hij ervan om voor grotere groepen te koken. Voor de toekomst is Sigert enthousiast over de groeimogelijkheden van Multiminds, met een focus op innovatie in gebieden zoals generatieve en uitlegbare AI, identity en datakluizen en Web3. Allemaal toegepast op het verbeteren voor de customer experience. Wat Sigert onderscheidt, is zijn integriteit en eerlijkheid in zaken. Hij is er trots op dat hij lange termijn relaties heeft opgebouwd met klanten die zijn expertise waarderen en vertrouwen op zijn advies. Als co-organisator van Measure Camp Brussels draagt hij ook actief bij aan de analytics community door het organiseren van een jaarlijkse conference, waarbij hij kennisdeling en samenwerking bevordert binnen de sector. We gaan Sigert zelf aan het woord laten. Welkom Sigert.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Dat is heel graag gedaan. We gaan er gelijk in vliegen. Data insights. Eigenlijk zegt het woord het al een beetje zelf. Data gedreven inzichten. Maar kun je ons wat meer inzichten geven in wat het is en wat het allemaal kan?
Data insights, inderdaad, het woord zegt het zelf. Maar ja, is ook meteen heel breed. Ik denk dat wij vandaag ook binnen de podcast, hij gaat het over digitaal, gaat het over e-commerce. Dus het doel van data insights is vooral inzichten gaan creëren rond de performantie van je kanaal, rond het gedrag van de klanten. En wij gaan vooral klanten helpen om die data te gebruiken om de klantenervaring beter te maken. Ja. In de vorige podcast heb je het gehad over SEA, SEO, social media, content marketing, e-mail marketing, etc. Ja, voor al die tactieken heb je data insights nodig. Je wil weten wat werkt, wat werkt niet en hoe kan ik iets verbeteren. Je hebt altijd wel een target bepaald, wanneer ben je succesvol. Dus je hebt die inzichten nodig om te weten, ben ik effectief succesvol? En data en inzichten zijn nodig om bij te sturen wanneer nodig.
Ja, ik had het inderdaad in alle podcast over meten, weten en testen, maar dat kan dus, en optimaliseren, maar dat kan dus met die data.
Klopt, de basis is eigenlijk altijd data. Een kleine kanttekening daarbij is dat ja, je gaat je beslissing niet alleen laten afhangen van data. Hè. Mm-hmm. Je hoort vaak, bedrijven of mensen willen data-driven zijn. Hè. Vandaag willen ze insight-driven zijn, omdat ja, je hebt enerzijds heb je de data, dan moet je er nog iets mee kunnen doen om inzichten te gaan creëren. Mm-hmm. Dus vaak zijn de skills niet aanwezig binnen een bedrijf en gaan experten helpen om inzichten te creëren en dan moet de klant daarmee aan de slag gaan. Ik hou nogal veel van de term data-informed. Data is eigenlijk een hulpmiddeltje in het beslissingsproces. En ik geloof sterk dat je gezond boerenverstand nodig hebt om op basis van data, maar ook heel veel andere factoren, beslissingen te nemen om zaken te analyseren. Dus ik geloof eerder in het feit dat iemand data-informed moet zijn dan echt data-driven of insight-driven.
Ja, je zegt data om informed te zijn, maar eigenlijk ook om grotendeels te optimaliseren van...
Ja, klopt.
Alle campagnes die er lopen.
Klopt. Ja. Zoals gezegd, data is een tool binnen een beslissingsproces. Mm-hmm. Het uiteindelijke doel is optimaliseren. Vaak stoppen bedrijven bij het bekijken van hun wekelijkse of maandelijkse KPI-dashboards. Mm-hmm. En dan gaan ze verder met de volgende campagne. Dat is vaak achterom kijken, wat is er gebeurd in het verleden? Maar je moet gaan leren uit je fouten of successen om de volgende campagne te lanceren. Dus het doel is telkens de inzicht te gaan creëren om beter klantenervaring te gaan aanbieden of betere campagnes te gaan aanbieden. Vandaag is de focus heel vaak op één kanaal, maar eigenlijk is het de bedoeling om dat klantengedrag te verbeteren, om die channel op alle kanalen heen, het klassieke voorbeeld van de juiste boodschap op het juiste moment, op het juiste kanaal, aan de juiste persoon te tonen en heel consistent over al je kanalen heen.
Ja. Gaat het zojuist al over data-driven naar data-insights? Mm-hmm. Dat is een beetje een evolutie geweest.
Ja.
Is er ook een echte evolutie geweest de laatste jaren?
Sowieso. Ik zit ondertussen 20 jaar of meer dan 20 jaar in het vak. Mm-hmm. Ooit nog gestart met het analyseren van logfiles van webservers. En dan was nog met de floppy disk installaties doen, dus dat is al een tijdje geleden. Door de jaren heen, vroeger spraken we puur van webanalyse. Vandaag spreken we van digital analytics, het omnichannel verhaal, zoals gezegd. En de klantenervaring. We zien een aantal evoluties op vlak van technologie, sowieso. De laatste jaren heeft dat vaak te maken met GDPR, die een trigger is om een aantal evoluties mee te maken. We zien een aantal evoluties op vlak van datacollectie, client-side, server-side. Ik ga daar niet heel technisch op ingaan. Maar goed, ook wel allemaal ontstaan een stukje door de noodzaak aan meer privacy. Het verdwijnen van third-party cookies is vandaag een hot item. Mm-hmm. Dus zeker grote adverteerders moeten zich daarvoor klaarmaken. De grote paniek is er vandaag dat je niet meer in staat zal zijn om je bezoekers, je klanten te identificeren. Dus we zien een grote evolutie naar manieren om je klant te identificeren. Waar dat we ook als gevolg daarvan de evolutie zien, dat analytics als een standalone oplossing, dat verdwijnt een beetje. Mm-hmm. Je ziet dat de data deel uitmaakt van een analytics oplossing, maar dat die ook rauw verstuurd wordt naar een data warehouse. En dat zien we echt wel, zeker het laatste jaar, dat die data warehouse bij een klant, bij een bedrijf, eigenlijk de single source of truth is. Mm-hmm. De standalone analytics oplossing, zoals een Google Analytics of een Adobe, zal nog gebruikt worden voor
basiszaken,
mm-hmm. zeker campagnematig werken mijn campagnes. Mm-hmm. Wat doet iemand op mijn website? Maar nogmaals, het gaat vandaag over het omnichannel verhaal.
Ja. Als we dan even naar de e-commerce wereld ook gaan, wat betekenen die inzichten? Want de Google Analytics, de basisdingen, ik denk dat bijna iedereen die ondertussen wel kent, maar de diepere inzichten, wat betekenen die nu in de e-commerce wereld? Wat kunnen we ermee?
Je kunt er heel veel mee. Het gaat er... eigenlijk zien we vier typen websites zijn. Meestal is dat een combinatie van die vier factoren. Je hebt e-commerce, je hebt content, je hebt service, je hebt community websites. In één site zit meestal alles wel vervatten. Mm-hmm. Een e-commerce heeft dan als grootste doel verkopen, maar ook qua service klanten ondersteunen. Veel e-commerce vandaag maken heel veel content. Mm-hmm. Zeg maar iets rond recepten bijvoorbeeld. Je hebt daar nog een community gegeven. Dus het gaat vaak over heel veel verschillende focussen, maar de grootste focus blijft dan e-commerce. wat kan je daarmee? Je kan klanten betere ervaring geven, betere service gaan bieden, betere aanbevelingen maken rond producten mm-hmm. op basis van data. Ja. Die data mm-hmm. is historisch koopgedrag, is het gedrag op de site, naar welke producten gaat mm-hmm. die klant gaan, welk type product, categorieën, CRM, heel veel is CRM gedreven, mm-hmm. Sociodemografische data, komt daar ook vaak bij kijken, dus zoveel mogelijk inzicht te verharen om die klant een betere ervaring te geven. En eigenlijk de customer experience, klantenervaring, ja, gebruiken als een concurrentieel voordeel.
Ja, het gaat eigenlijk dus van het begin al, van het aanbod dat je kunt verbeteren voor je doelgroep, als ook de afterservice kunt optimaliseren.
Je hebt eigenlijk enerzijds heb je het acquisitieluik, sowieso nieuwe klanten aantrekken, dus dat is heel vaak campagnematig. Daar zelfs ook wil je de juiste campagne aan de juiste persoon gaan bieden. Het stukje retargeting komt daar vaak aan bod. En dan heb je een heel leuke retentie, waar nog altijd blijft dat het aanwerven van een nieuwe klant kost nog altijd meer als het behouden van een bestaande klant. Dus vandaar in dat retentieluik blijft die customer experience wel een heel belangrijk aspect om betere service te bieden, betere op maat gemaakte content te gaan aanbieden. Ja.
Eigenlijk heb je al een paar voordelen genoemd. Gaan we even wat verder naar wat voor soort data het beste is om te verzamelen, om te behouden, om te analyseren, om uw klanten in ieder geval beter te adviseren, maar ook de eindklant te adviseren.
Ja, dat varieert heel vaak, maar we zien toch vaak het pure klikgedrag online,
de
Google Analytics en het Adobe Analytics verhaal komt daar sowieso aan te pas. Zoals gezegd, CRM is eigenlijk bij elk project dat wij doen, is CRM een key datapijler die we nodig hebben, omdat daar ook heel veel historische data zit, daar zit ook heel veel identificatie rond je klant. Campagnedata, het kan ook zijn het loyalty gegeven, een loyalty kaart, het offline aankoopgedrag wordt ook vaak gebruikt binnen het digitaal aspect om die klant beter te gaan servicen, sociodemografische data, etc. Eigenlijk start je altijd vanuit de use case, hoe wil ik mijn klant beter gaan bedienen, en dan ga je een stapje terug, welke data heb ik daarvoor nodig. Dus die bronnen dat ik net opzonde, ik denk in 90% van de gevallen komen die daar aan te pas. Daar kunnen nog andere bronnen bij komen. Daar kan ook zijn dat daar een stukje informatie rond het weer toegevoegd wordt. Dat zien we vaak als het slecht weer is. Op reiswebsites gaan. Hoe slechter het weer buiten, hoe beter dat het is om reizen te boeken.
Ja.
Dergelijke dingen is seizoensgebondenheid. Mm-hmm. Dus het varieert wel. Maar we vertrekken altijd wel vanuit de use case. Hoe willen wij de klant beter bedienen en wat hebben wij daarvoor nodig?
Ja, als we dan puur naar de online shoppers kijken, welke 3 KPI's zou jij zeggen die het allerbelangrijkste zijn om in het oog te houden?
Als ik er 3 mag kiezen, dan sowieso het conversieratio. Dat ligt een beetje voor de hand.
Daar kun je al veel van afleiden.
Daar kan je al veel van afleiden. Daar moet je enkel wat opletten dat... Ja, als je de site-conversie gaat bekijken, kan dat wel tegenvallen. Niet iedereen komt naar je website, naar je shop, om te kopen. Mensen komen
soms inspiratie.
Producten te bekijken, prijzen te vergelijken. Komen ook vaak voor support vragen, dat zij al een product gekocht hebben. Er is iets fout, komen
tuurlijk.
Service. Ja. Dus eigenlijk, wat dat we ook vaak zien is, analytics ga je, of het pure klikgedrag, zal je vertellen wat gebeurt er, maar niet waarom gebeurt dit. Waarom komt iemand naar de website? Mm-hmm. En eigenlijk ga je daar moeten proberen achterhalen van alle, laten we zeggen, 1000 bezoekers op mijn website. Mm-hmm. Hoeveel hebben de intentie om te kopen?
Het was een kooksite daar juist. Ja.
Hoeveel hebben de intentie om te kopen? En eigenlijk moet je daar dan die conversie gaan... Dus je kan een beetje afleiden als ze beginnen aan de aankoopfunnel, product toevoegen aan een mandje, vanaf dan zou je kunnen stellen, die heeft de intentie. Soms kan je het ook gewoon vragen. Aan het begin van het bezoek of het einde van wat was je doel, heb je dat bereikt, en een stukje tevredenheid daarbij halen. Maar vaak gaan we dan kijken op de funnel conversie in plaats van de site conversie.
Okay.
Een tweede, Ik denk dat zeker bij e-commerce websites heel vaak toch dat acquisitieluik heel belangrijk is. Heel veel advertentie gedaan wordt. Dus dan gaan we vaak kijken naar de return on ad spend. Mm-hmm. Kijken, ja, ik geef zoveel uit aan advertentie, wat brengt het mij uiteindelijk op? Op korte termijn, maar vaak is dat ook wel kijken op iets langere termijn. En als we dan gaan kijken op lange termijn, dan zou ik als derde toch de customer lifetime value gaan willen benadrukken. Sommige websites, ja, zien we dat het gemiddelde aankoop per jaar, ja, 1 is. Hè. Sommige producten of sommige sites koop je, ik zeg maar iets, 1 bed. En dat is misschien op 5 jaar 1 bed of een auto bijvoorbeeld. Andere websites, dan ga je er toch vanuit, de bol.com, et cetera, dat de mensen toch regelmatig komen en dat we dan ook gaan kijken naar de lifetime value om die inzichten ook te gaan gebruiken. Daar kan je een aantal segmentatieoefeningen gaan maken om, ik zeg maar iets, VIP-klanten te gaan benoemen en daar iets extra voor te doen, dergelijke.
Een loyalty-programma, voilà. Er zijn altijd trends in de wereld, hè? Kunnen wij met data insights, aan de hand van de data die we kunnen verzamelen, ook trends gaan voorspellen, bepalen, sturen?
Ja, sowieso, hè, ook de laatste jaren, dat is AI wordt vaak genoemd. Ja, goed, machine learning algoritmes bestaan al veel langer. Mm-hmm. We zien vandaag dat bedrijven ook over grotere volumes data beschikken dan vroeger. De opslag van data is ook een pak goedkoper geworden dan vroeger. Dus we zien vaak een trend dat heel veel data verzameld wordt. En waar dat we dan op basis van die hoeveelheid data machine learning algoritmes kunnen op loslaten om bepaalde patronen te gaan herkennen. Mm-hmm. Ook een stukje predictive toekomst gaan voorspellen. Vaak zien wij zeker binnen e-commerce het propensity to buy verhaal of churn prediction. Mm-hmm. Zijn twee vaak belangrijke toepassingen die we daar doen om te gaan voorspellen wanneer zal iemand afhaken en wat kan ik doen om dat te vermijden.
Ja, dat is wel een hele mooie.
Klopt. En daarbij gaande, het lookalike audience, het lookalike modeling is ook heel belangrijk. Hè.
Wat bedoel je daarmee?
We gaan patronen herkennen van bepaalde groepen die dan misschien gaan kopen of gaan afhaken. En als we het gedrag kunnen analyseren van die groepen en we zien datzelfde patroon bij andere bezoekers, dan weten we, daar is een gevaar om af te haken. Daar is een gevaar of daar is een mogelijkheid om te kopen. Dus lookalike audiences gaan we eigenlijk... Je hebt een bepaalde hoeveelheid data nodig, maar op basis van het patroon die we herkennen, gaan we andere publieken herkennen die eigenlijk gelijkaardig gedrag vaststellen en kunnen we daar al op inspelen.
Ja, dus je gaat niet alleen de trends een beetje voorspellen, maar ook het klantgedrag.
Ja, klopt. Okay. Voorspellen en ook een beetje aansturen zelfs. Ja. Omdat je de inzicht hebt, kan je al weten, als we dat nu doen, of als we dit tonen, of die promo misschien tonen nu, of die service aanbieden, dan is de kans 90% dat die klant ook gaat aankopen.
Oké, dat is mooi. Heb je misschien een voorbeeld van een van uw klanten waar dat een positief effect heeft gehad?
Er zijn een aantal voorbeelden, niet altijd even verrassend. Er zijn een aantal voorbeelden van on-site zoek bijvoorbeeld. Hè, wat dat we zagen bijvoorbeeld bij de Collect & Go. Iemand zoekt naar uitjes. In de volksmond is dat eerder ajuin. Dus we zien dat andere woorden gebruikt worden. Mm-hmm. Of cocktailtomaatjes en trostomaatjes. Dus dat was eigenlijk een optimalisatie. Dat we zagen dat mensen wel afhaakten omdat de producten niet gevonden werden. En dan zijn we eigenlijk de on-site zoekwoorden gaan analyseren. Ja. En hebben we gezien dat we daar een optimalisatie van die on-site zoekengine moesten doen. We zien vaak drop-off in een funnel, in stap 2, stap 3, dat plots heel veel mensen afhaken. En dan kunnen we dat gaan analyseren met klikgedrag, met site recordings, dat we dan zien, ze vallen af op een bepaald veld. Soms vragen bedrijven te veel informatie aan hun klanten, willen klanten dan niet geven. Bij een energiebedrijf zagen we dat mensen op een bepaalde stap afhaakten. En eigenlijk werd op dat moment de EAN-code gevraagd.
Ja.
Mensen weten niet wat de EAN-code is.
Nee, dan moeten ze naar de kelder.
Waar staat dat ergens?
Ja.
Dus daaruit hebben we geleerd, oké, we gaan aan het begin van die funnel duidelijk zeggen, dit en dit en dit hebben jullie nodig. Ah, ja. Je hebt ook de EAN-code nodig en dit vind je op je factuur of op je teller. Ja. En zo zien we dat die drop veel lager is. Ja. Dat zijn een paar kleine voorbeelden die wel kunnen helpen qua inzichten om je funnel te verbeteren.
Klinkt logisch ook allemaal.
Klinkt allemaal heel logisch. Ja. Ik kan mij niet echt iets heel verrassend of exotisch vinden van inzichten. Alles is op zich vrij logisch. En soms, zoals dat ik in het begin zei, ja, heb je wat nood aan een gezond boerenverstand om bepaalde zaken wel in te zien.
Ja, dat is ook zo. Maar het is ook vaak tijdens het gebruik dat je nog wel dingetjes tegenkomt. Klopt. En dan kunt optimaliseren. Als we naar een winkelervaring gaan kijken, op zich maakt dat niet zoveel uit in welke sector. Op welke manieren kunnen we dan data gebruiken om die winkelervaring meer persoonlijk te ervaren? Zijn daar data die daar specifiek voor zijn?
Ja, eigenlijk alle data die we al opgesomd hebben, heb je daarvoor nodig. Het is gewoon een kwestie ook van een andere technologie dat je nodig hebt. En dan spreken we eigenlijk van een customer data platform, een CDP, waar dat je eigenlijk je unified view van je klant gaat maken. Met die verschillende databronnen gaan wij proberen achterhalen wie is Ingrid, kennen wij Ingrid bij naam of is zij nog anoniem, maar hebben we misschien uw historisch klant, uw gedrag, klikgedrag, uw aankoopgedrag. Als aankoop, dan weten we waarschijnlijk wel dat je Ingrid bent.
Ja.
En dan gaan we proberen doorheen die journey, dat kan over jaren gespreid worden, die data te verrijken. Gezinssamenstelling, kinderen ja, nee, woonplaats, interesses, dergelijke. Om dan eigenlijk die ervaring beter te gaan afstemmen op al die zaken dat we weten.
En ook suggesties doen waarschijnlijk.
Suggesties doen, next best offer, dergelijke dingen. Hè. Maar vandaag kan je daarmee starten, puur op een anonieme gebruiker, op historisch klikgedrag. Maar hoe meer dat je weet, hoe beter dat je eigenlijk die klantervaring zou kunnen maken.
Dus data ook is belangrijk om te bewaren, om die personalisatie te kunnen maken.
Sowieso, ja, sowieso.
Ik ga het ook deze aflevering doen. AI. Ja, drink maar een slokje water. Het komt eraan.
Ja.
We kunnen het niet meer wegdenken. Nee. Heeft dat ook impact op data insights?
Ja, sowieso.
Uiteraard,
sowieso.
I know, maar toch moet ik het vragen.
Ik denk enerzijds, puur naar onze rol als data-analyst zien wij een evolutie. Ik denk dat vandaag AI ingezet wordt, ook een stukje om de snelheid en efficiëntie te vergroten. En er zijn AI-mogelijkheden die data gaat analyseren en daar inzichten gaat uitcreëren. Dus wat dat wij vandaag heel manueel doen, uiteraard soms met hulp van machine learning, et cetera, zal AI, dat zien we vandaag al in een aantal tools, gebeurt al. Dus onze rol zal sowieso verdwijnen. Verdwijnen als pure analist. Maar ik denk dat we meer als facilitator en wat dat we ook zien, dat de skillset ook iets technischer wordt soms vandaag. Omdat je moet die AI een stuk kunnen aansturen. En als je daarin slaagt, kan je eigenlijk meer de businessrol van een analist een stukje gaan vervangen. Maar helemaal verdwijnen zal het uiteraard. Nee. Ja, nee. Zoals nog eens gezegd, het gezond boerenverstand. Ja. Ik geloof er hard in.
Ja, dat heeft AI nog niet.
Ja, maar AI vandaag, ik denk dat AI ook vaak ingezet wordt vandaag op vlak van datakwaliteit. Dat is een grote uitdaging binnen voor alle bedrijven. Dus die datakwaliteit verbeteren. Maar verder, ik geloof nog altijd, en studies tonen dat ook wel aan, dat customer experience zal de grootste differentiator blijven in tegenover uw concurrentie, concurrentieel voordeel. AI gaat daarbij helpen, maar AI gaat een common skill worden en embedded zijn binnen bedrijven. En als we spreken over customer experience, dan spreken we over ook de service dat je gaat aanbieden, de ervaring, de efficiëntie, de klantvriendelijkheid, et cetera. Mm-hmm. Al die aspecten kunnen geholpen worden door AI. Mm-hmm. Als ik daar straks spreek over een customer data platform, vandaag zijn heel veel platformen, hebben al een AI-component om dan automatisch next best offer aan te doen, of segmentatie, of lookalike modeling, et cetera. Mm-hmm. Dus het wordt een deel ervan. Het zal het niet overheersen. Ik denk in alle aspecten, en als we als we spreken binnen e-commerce ook als hoe kan ik nu voor zijn op mijn concurrenten, dan blijft het wel die klantenervaring verbeteren, waar dat AI een hulpmiddel zal zijn om dat, te gaan doen.
Kun je je onderscheiden door het gebruik van data insight, kun je je onderscheiden ten opzichte van je concurrenten?
Ja, maar nogmaals, ik hamer daar nogmaals op die customer experience, hè, dat je zo je zal moeten gaan onderscheiden tegenover concurrentie. Een klant wil efficiëntie, wil gemak, gebruiksvriendelijkheid, wil ook wel kennis, wil aanvoelen. Als hij met vragen komt, dat daar met kennis op geantwoord wordt. Er zijn een aantal studies, eentje dat ik mij herinner is een studie van PwC 2022, dat eigenlijk bedrijven gaat analyseren om te kijken, wat bied jij aan en wat denk jij dat belangrijk is voor de klant en hoe dat die klant dat ervaart. En daar zit een enorme gap tussen. En dat is gedaan op alle verticals dat je kan inbeelden in de markt. En bij elke vertical is die gap heel groot tussen wat een klant eigenlijk wil en wat een bedrijf uiteindelijk aanbiedt. En daar zijn zoveel opportuniteiten nog om die gap te gaan sluiten, kleiner maken. En als je daar als bedrijf in slaagt, dan denk ik dat, zoals gezegd, die customer experience blijft, gaat die belangrijk. Grootste concurrentiële driver zijn om je voorsprong te geven.
Ja. Hoe zorg je e-commerce bedrijven ervoor dat ze ethisch omgaan met die data? Mm-hmm. En dan denk ik ook alweer aan de GDPR. Ja. We hadden het er straks al eventjes erover. Maar dat kunnen we niet meer wegdenken. Privacy is heel belangrijk. Ja. Hoe gaan ze daarmee om?
Ja, privacy is inderdaad heel belangrijk. In de laatste 2 jaar nog meer dan vroeger. En ook terecht. Ik denk dat er logische stappen genomen worden. Maar dat nog niet elk bedrijf daar ten goede mee omgaat. Eerst en vooral, je hebt consent nodig. Dat blijft. Hè. Je ziet vandaag overal de pop-ups van cookie acceptance en consent. Ja. Daar ben je vandaag verplicht om op zich 1 knop van disallow all of alles
niet
weigeren,
accepteren.
Mm-hmm. Je kan daar in categorieën gaan werken. We zien vaak dat mensen klikken op yes, alles aanvaarden of nee, alles weigeren. Dus daar zien we sowieso, dat is wat de paniek die er vandaag ontstaat bij heel wat bedrijven. We verliezen inzichten op onze trafiek. Maar goed, consent is nodig, gelijk op welke manier dat je data capteert, je hebt de consent nodig. Je hebt vandaag ook het recht om vergeten te worden. Dus een klant kan een bedrijf contacteren en zeggen, voilà, welke data heb jij allemaal van mij? Heeft het recht om dat in te zien en heeft dan ook het recht om te vragen, verwijder al die data.
Oké, maar dat is een persoonlijke actie die je moet ondernemen
naar dat
bedrijf.
Een persoonlijke actie, maar waar dat bedrijven niet klaar voor zijn. We hebben 2 jaar geleden zelf een onderzoek gedaan bij 70 bedrijven. We hebben zelf, waar we klant waren, onze data opgevraagd. Daar was een heel laag percentage, was lager dan 10% die effectief data kon aanbieden. Ik denk dat er een 50% was die effectief wel mogelijkheden gaf op zijn website om die aanvraag te doen. Je bent verplicht om dat toe te laten. Dus soms is het wat zoeken om te zien hoe, waar, wie moeten contacteren. Van die dat we geslaagd zijn om te contacteren, de meerderheid wel. Ik denk dat 90% was. Soms wat weggestopt. Mm-hmm. Van iedereen krijg je wel reactie, maar de data die je dan krijgt is vaak heel beperkt. Dan weet je vrij zeker dat ze meer weten van jou. En als je dan vraagt om te verwijderen, weten ze ook soms niet, omdat je data zit sowieso verspreid in heel veel verschillende datasilo's.
Ja.
Nogmaals, vandaar dat ook dat er een proces gaande is, echt naar dat data warehouse als single source of truth.
Mm-hmm.
En dan een derde aspect is in geval van data breach. Dan moeten er ook processen zijn. Je hoort vandaag af en toe wel eens dat een bepaalde site gehackt is of dat er een datalek geweest is van heel veel consumentendata. Of je hoort het vaak ook op gemeentelijk niveau. Dat zijn processen die in gang moeten gezet worden. Dat zijn processen die vandaag nog niet bestaan. En dat is toch ook wel een belangrijk aspect. Je hebt de rol van dataprocessor, data-owner, et cetera.
En dan hebben we nog categorieën met gevoeligheid natuurlijk. Ja, als het over gemeentehuizen gaat het vaak over ID-card informatie. Dat is nog iets anders dan dat ze uw naam weten en eventuele adres. Dus de gevoeligheid ligt wat hoger.
Dus dat is een belangrijk aspect geworden vandaag binnen ons vakgebied. Nogmaals, heel terecht. En daar zien we ook wel evoluties gaande van initiatieven zoals van de Vlaamse overheid rond het solid-verhaal, datakluizen. We zien daar naar de toekomst toe evoluties richting wallets, hè, dat jij zelf beheerder bent, de eigenaar van jouw data, en jij beslist op het moment dat iemand data nodig heeft, welke data ga ik geven of ga ik niet geven.
Dat gaat natuurlijk wel heel ver. Hè?
Dat gaat heel
ik denk
ver.
Het gros van de mensen heeft geen idee waar het over gaat, dus dat gaat wel heel complex verhaal worden, vrees ik.
Allee. Ja, dat is vandaag complex, maar ik geloof er wel sterk in dat een data wallet binnen dit en twee jaar toch embed zal worden binnen het doen en laten van een consument. Ja, we zien die evolutie van echt rond die privacy een snelheid nemen. Die we vroeger niet zagen. Mensen zijn zich meer en meer bewust ook van hun privacy. En ik denk ook richting Web 3.0. Dat zal misschien nog net iets langer duren. Maar dat zijn een aantal stappen. Web 3.0 draait volledig rond trust. Het blockchain-verhaal. We gaan daar niet dieper op in, maar ik zie wel een evolutie. En waar dat we naartoe moeten werken. Wij moeten ons ook klaarmaken om die Web 3.0 als analisten, als nieuwe databronnen die er zullen zijn, hoe moeten we daarmee omgaan? Mm-hmm. Maar zeker die datakluizen en de wallets, het identity-verhaal, dat is voor mij voor de volgende 2 tot 3 jaar een key topic.
Oké. Maar misschien kunt je even uitleggen voor degene die niet weet wat zo'n wallet is. Misschien is dat wel handig.
Ja, een wallet is eigenlijk... vandaag heb je It's.me bijvoorbeeld. Heel handige oplossing. En daar op heel wat sites kan je inloggen met It's.me. Ja. En dan sturen ze jou een berichtje, een push. En dan, dat is eigenlijk een identificatie om aan te tonen, oké, dit ben ik. Ja. Een e-wallet gaat nog een stukje verder. En dan ga je bijvoorbeeld, ik solliciteer voor een job online en je hebt daar bepaalde diploma's nodig. In mijn wallet zitten mijn diploma's en dan kan ik gewoon even toegang geven om te zeggen ja of nee, ik heb dat diploma. Je wil een lening aangaan bij de bank of een rekening openen, je moet bewijzen dat je 18 jaar bent. In mijn wallet zit mijn ID. Ik moet mijn volledige ID niet geven, maar er is gewoon een interactie tussen de bank en mijn wallet dat effectief bevestigt, oké, ik ben 18 jaar en ik kan een rekening openen.
Ja. Okay.
Dus jij beslist helemaal zelf aan welke bedrijven je toegang heeft tot je wallet, maar dat wil ook niet zeggen dat je toegang moet geven aan al je data. Soms gaat het gewoon over een bevestiging van, oké, iemand is 18, iemand heeft een diploma. Adres bijvoorbeeld, oké, het dus pakje moet geleverd worden op dat adres, is dat effectief, ben jij dat?
Dus jij bepaalt wel wat de andere persoon kan en mag zien van jouw wallet.
Klopt. Dus geef je als eigenaar, het is jouw data, geef je wat meer privacy, wat meer mogelijkheden, wat meer bescherming.
Digitaal een inkijkje in jouw gegevens.
Ja.
Als we, wat zie jij in de toekomst van data insights in e-commerce? Zijn er opkomende trends? Hè? Want we hebben het net over die e-wallet, die ik denk al een hele grote. Zijn er nog andere waar we rekening mee moeten houden?
Ik heb het al een aantal keer gezegd, die data warehouse als single source of truth. Mm-hmm. Dat is een evolutie die vorig jaar ingezet is. Daarnaast, puur technologisch, zien we ook een shift een stukje naar open source oplossingen. Je hebt vandaag heel veel technologie in de markt. Je hebt een aantal hele grote spelers vandaag, zoals Adobe en Salesforce, om er een aantal te noemen, die bij heel grote bedrijven binnen zitten met hun technologie. Mm-hmm. Wij zien daar dat er wel een aantal uitdagingen zijn. Dat zijn ook vrij dure licenties die moeten gekocht worden. Vandaag gaat het over omnichannel, verschillende tools, niet enkel over analytics. Het gaat over het activatieluik, personalisatie, AB-testing, CRM-gedreven, e-mail, al die zaken. Dus die moeten aangestuurd worden. Er zijn heel weinig oplossingen die dat allemaal kunnen in één oplossing. Dus we zien dat bij bedrijven een shift naar open source oplossingen richting een data warehouse als centrale punt. Dus het composable, het is wat een buzzword het laatste jaar, de composable technologie, is iets dat eigenlijk ook al heel lang bestaat, maar goed, sinds 1 jaar noemen ze dat dan composable, waar dat je eigenlijk de connecties gaat maken met verschillende oplossingen.
Een compositie gaat maken van, ja.
En niet langer afhangt van één vendor, maar eigenlijk de beste oplossingen die er zijn gaat verbinden. En daarin zien we toch een shift ook naar open source, dat ook de data binnen een bedrijf blijft, hè, dat die open source wordt dan meestal in-house geïnstalleerd en terug dat die data... Eigenlijk 20 jaar geleden was het zo, als ik ooit begon, was het dat met een analytics oplossing Webtrends, dat was nog installatie bij de klant zelf en de server, de datacollectie gebeurde daar. Dat is dan geshift naar cloud oplossingen vandaag allemaal. Ja. En we zien dat terug weer wat verdwijnen, dat de data terug in-house moet gehouden worden.
Omwille van?
Omwille van ownership en omwille van, er zijn toch wel een aantal zaken vandaag in de markt met boetes die opgelegd worden aan grotere vendors. Vaak zien we ook wel dat van die cloud-oplossingen de data zit dan in US.
Ja, en dat mag weer niet buiten Europa.
Die ownership en het blijft een belangrijk aspect. Binnen die customer experience blijft privacy, als je kan aantonen, ik heb het serieus voor met je data, ik ga je data beschermen, het privacy aspect respecteren we. Dat is een grote asset binnen een customer experience, dat je naar je consument kan tonen. Mm-hmm. Vandaar dat we daar ook wel een shift zien. Plus, als je eigenaar bent van je data, heb je al die mogelijkheden om dingen met je data te doen, met AI, machine learning mogelijkheden. Dus daar zien we eigenlijk een shift. En wat ik daar straks zei, de skillset vandaag van een analist wordt terug wat technischer. Hè. Ik denk dat je SQL vandaag sowieso onder de knie moet hebben om aan de slag te kunnen als analist.
Ja, mooi. Ja, ik denk dat we hier nog heel lang over door kunnen gaan. Maar is er nog iets wat specifiek dat je ons wil meegeven? Wat je zegt van, dit wil ik toch nog heel graag hierover vertellen.
Ik denk dat we in België op zich vrij goed bezig zijn op vlak van analytics. We vergelijken op veel vlakken ons altijd wel met onze buren uit Nederland. Mm-hmm. Ik denk dat we daar niet heel...
Jij gaat
heel...
het tegendeel bewijzen nu?
Ja, ik vind niet dat we daar heel ver achterlopen in elk geval.
Eindelijk iemand die dat zegt.
Ja, we zien uiteraard dat in Nederland wat dat ze vaak sneller doen is dingen testen. Niet enkel technologieën snel eens testen, maar ook wel gewoon het AB-testverhaal, het personalisatie, et cetera. Zijn ze al iets langer mee bezig dan wij. Maar goed, algemeen gezien, we werken zelf in heel veel verschillende landen. Mm-hmm. Denk ik dat qua maturiteit, dat daar niet echt een verschil is tussen België en andere landen dat wij zien. En dan specifiek voor Nederland, denk ik dat die kloof niet zo groot is als mogelijk op andere disciplines in elk geval. Dus dat vind ik wel nog iets dat we moeten meegeven.
Dus eigenlijk hebben we alles in huis om met al de rest ook heel snel in te lopen.
Voilà.
Al die data, voilà. We sluiten altijd af, zie je, met een tip, of 3 tips. In ieder geval iets om mooi af te sluiten. Zijn er zaken die jij als tips kunt meegeven voor ons?
Ja, ik zou als je start met dergelijk project, zijn er een aantal zaken die je eerst kan gaan uitrollen. Ik denk dat je wat dat we vaak zien, dat als je zoiets wil doen binnen een bedrijf en het bedrijf of het management staat daar niet helemaal achter, die willen niet data-driven of insight-driven of data-informed cultuur gaan embedden, dan heb je wel een probleem. Ja. Dus wat dat wij daar vaak doen, wat dat je perfect zelf kan doen bij je bedrijf, is een maturiteitsassessment gaan maken op een aantal pijlers. Hoe staat het vandaag met de datastrategie? Hoe staat het vandaag met de governance en ondersteuning van het management? Qua skills, qua technologieën, processen die er zijn. En eigenlijk is een soort gap-analyse maken van de situatie die er nu is en de situatie waar dat je graag naartoe werkt. Dat help je ook wel om een plan te maken op die verschillende pijlers, om eens te kijken hoe dat ik aan de slag moet gaan. En dat ga je ook wel helpen om een stukje andere departementen te gaan betrekken. Dus ik zou zeker en vast niet op je eiland blijven zitten, maar zeker kijken dat je andere departementen kan gaan betrekken. De data ontsluiten en beschikbaar maken binnen een bedrijf. Het is niet enkel marketing dat daarmee aan de slag moet. Ja. Dus dat heeft impact op of dat faciliteert, dat geeft mogelijkheden aan heel veel departementen. Dus dat is een heel belangrijke, vind ik persoonlijk zelf. Mm-hmm. En als je dan aan de slag gaat, dan moet je eens goed gaan nadenken. Als een beetje tweede tip. Wanneer ben ik succesvol? Waarom heb ik eigenlijk überhaupt een website? Of waarom zit ik op social? Of waarom doe ik e-mail marketing? Wat zijn je KPIs? Je moet echt je metrics en je KPIs gaan bepalen. En weten wanneer ben ik succesvol? Welk doelpubliek wil ik aanspreken? En eigenlijk... Ja, dat zal uw cockpit worden. Hè.
Ja, en ik denk zelfs op regelmatige basis die spiegel eens voorhouden en zelfreflectie doen.
Ja, heel goed punt. Vaak wordt dat uitgerold en
het gaat zien automatisch.
We dat na twee jaar is dat dan nog altijd hetzelfde. Dus inderdaad op regelmatige basis. Mm-hmm. De markt verandert, de wereld verandert. Dus bedrijven hebben andere strategieën. Dus bekijk dat zeker. Maar bepaalt dat goed. Dat zoals gezegd, dat is uw cockpit. Hè. Dat gaat u aansturen. Waar moet ik naartoe? Ben ik goed bezig? Waar kan ik verbeteren? En tenslotte... Zoals initieel aan het begin ook gezegd, het is een hulpmiddel, data. Mm-hmm. Het doel is om de klantenervaring te verbeteren, actie nemen. Mm-hmm. Dus neem actie. Ik begrijp wel dat bedrijven onder druk staan en ze hebben hun maandelijkse campagnes die moeten gelanceerd worden. Ze hebben geen tijd om te leren. Laat staan om vooruit te kijken naar een aantal mogelijkheden. Maar ja, ik zou toch aanraden, begint klein. Doe een aantal AB-testen op een landingpagina, funneloptimalisatie, personalisatie van e-mail tool. Dat hoeft niet altijd, je hebt daar niet altijd dure technologie voor nodig. Dus heel veel open source oplossingen, betaalbare oplossingen, maar begint klein, volgens tempo dat kan voor jouw bedrijf, maar neemt actie. En het stopt niet bij je dashboard in elk geval.
Ja, we hebben ons nu natuurlijk, super die drie tips, waardevol. We hebben ons nu natuurlijk gefocust op het e-commerce landschap, maar het kan in alle segmenten natuurlijk, hè?
Ja, wij zijn binnen ons klantenportfolio, dat gaat van e-commerce, dat gaat naar heel veel pharma, die doen heel veel content, dus dat gaat heel veel focus op content. Dat gaat heel vaak ook rond service, sommige van onze klanten willen dat eigenlijk een soort contact avoidance noemen ze dat dan, hè? Dat mensen minder naar de winkel gaan, maar meer online gaan doen, of minder naar het loket, maar meer online, die self-service, om bepaalde contracten bijvoorbeeld te gaan tekenen, et cetera. Dus dat is vaak heel veel B2B ook vandaag. Wij zien eigenlijk wel een shift de laatste 3 jaar van heel veel B2B bedrijven die ook wel inzetten op dit verhaal. Meer dan vroeger, dus het is niet enkel B2C verhaal.
Waarschijnlijk corona heeft een doen nadenken en die verschuiving gegeven.
Corona was een hatelijke periode, maar commercieel gezien was dat een goede periode voor ons.
Voor de online wereld was dat een klein geschenkje, ondanks alles.
Het moet niet terugkomen.
Nee, dank u. Het gaat goed zo. Nee. Sigurd, ik ga je enorm bedanken. Heel fijn, heel waardevol. Dank je wel. En tot binnenkort.
Graag gedaan. Bedankt dat ik er mocht bij zijn.
Heel graag gedaan.
Deze podcast wordt met trots gesponsord door Linehub.com, een collectief van marketingmakers. Meer weten hoe jij je merk een uplift kan geven met online marketing? Neem dan vrijblijvend contact op met Ingrid Kleen. Linehub zet zich nationaal en internationaal in om bedrijven te voorzien van geavanceerde strategieën en oplossingen die zowel on- als offline bereik, betrokkenheid, conversie en groei stimuleren.